Goedemorgen. Welkom in het huis van de Heer. En ik merk dat ik vandaag niet in een gereformeerde kerk zit. Mijn broer had vroeger altijd een mopje. Hij zegt, waarom zijn de bussen van de reisjes van de gereformeerde kerk zo breed? Ze willen allemaal voorin zitten. Maar er is een Pinkstergemeente en die kijkt naar andere borden langs de weg. Houd vooral veilige afstand van uw voorganger. Want ik zit hier een enorme afstand vanaf mij. Nou ja, goed. Misschien moeten we wat rijen weghalen. Nee, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval. Ik weet dat jullie me supporten. Dus goed. Heerlijk om samen te zijn. Voordat we verder gaan. Zijn er mensen, are there any people who need English translation? We have translation, you can get a headphone. Do you need any translation? Anyone? We hadden laatst namelijk iemand die had de hele dienst uitgezeten en die zei, ja, kon niet helemaal volgen. Ja, dat is heel erg jammer natuurlijk. We gaan beginnen en ik wil graag met jullie iets lezen uit Gods woord. Klaagliederen hoofdstuk 3. En daar staat, allereerst in de oude vertrouwde NBG 51, waar ik ooit nog mee ben opgegroeid. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. En het is dan mooi om ook dat even te lezen in de BGT. Want er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet met de NBG zijn opgegroeid. En dan staat er, de Heer is goed voor zijn volk. We leven nog. Nou, dat klopt. Zijn liefde blijft altijd bestaan. Zijn trouw is groot. Hij zorgt voor ons. Elke dag weer. En zo is het. Dat is onze God. Hij laat ons niet los. Hij is betrokken. En hij zorgt dat we ook de moeilijke dingen in het leven overleven. Want soms is dat het. Hij is onze steun. Hij is onze borg. We gaan danken en bidden. Zullen wij gaan staan? Lieve Heere God en Vader, we willen u loven en prijzen, Heer, dat we samen mogen komen in de naam van Jezus. Heer, we willen u danken, Heer, dat wij daardoor het leven hebben, Heer. Dat u ons inderdaad het leven geeft, dat we nog leven. Heer, dat u ook een voorziener bent, Heer, in de kleine en de grote dingen. Dat u niet alleen het eeuwige leven geeft, maar dat u ook vandaag een voorziener bent. Heer, we prijzen u, Heer, dat we samen u mogen grootmaken in alle vrijheid. En ik wil u danken, Heer, dat we dat samen mogen doen met alle heiligen wereldwijd. En dat eigenlijk 24 uur lang, als de wereld draait, dat overal ter wereld mensen u loven en prijzen. Wat is dat een machtig iets. En Heer, we willen u danken, Heer, dat we dat ook samen mogen doen met hen die via de livestream verbonden zijn. En wilt u hen ook zegenen. Heer, we willen danken, Heer, dat u trouw bent. Heer, dat u ons nooit loslaat. Dat u niet alleen een God van zondag bent, maar van elke dag. We prijzen u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer groot maken.
Amen.
Verschillende mensen vragen mij, hoe gaat het met Esther? Nou, ze zit ook de livestream te kijken. En het scheelt mij waarschijnlijk weer een hoop tijd als ik hier even kort vertel hoe het met haar gaat. In ieder geval is ze voor een heel groot deel alweer hersteld. Het is een heel klein iets wat grote gevolgen heeft. Dus ze was heel erg duizelig. Zo erg zelfs dat ze nog geen stap naast het bed kon zetten. Dat was 2 weken geleden. En gelukkig is dat elke dag wat beter geworden. En inmiddels doet ze alweer wat dingen in huis. Maar een dag onderweg zijn, dat moeten we allemaal nog even uitproberen. Dus ze doet jullie allemaal de hartelijke groeten. En we hebben vertrouwen dat het de komende week zo'n beetje helemaal weer klaar mag zijn. Ja, we gaan Gods woord straks openen. Wie van jullie bestelt wel eens iets online? Er zitten een aantal hele vrome geesten, die hebben nog nooit iets online besteld. Wie heeft er geen computer of telefoon? Nee, maar pakketje. Er is inmiddels een bijna niet weg te denken iets in ons leven. Hè? Er is een pakketje en de buren nemen het aan of wat dan ook maar. Maar je krijgt een pakketje binnen. En ik wilde graag een mooi plaatje bij Louis. Ja, oh, ik zag hem daar nog niet. Ja, die dus. Ik had er met opzet eentje gezocht waar niet de naam van het bedrijf op staat. Ja, nou niet allemaal roepen, hè. Maar herkenbaar. En ja, als je dat pakketje krijgt, dan... soms dan heb je misschien wel meerdere dingen besteld. Dat heb ik wel eens. Dan denk je, welke is dit nou? Wat zou dit nou zijn? En, want je ziet het niet per se aan de verpakking. En soms heb je een grote doos. Oh ja, dat is dat, ja. Maar heel vaak zie je niet aan de doos wat je binnenkrijgt, toch? Dus je moet even uitpakken. Nou, vandaag gaat het ook over verpakkingen. En ik wil met jullie naar 2 Korinthe. 2 Korinthe is hoofdstuk 4. De tweede brief aan de Korinthiërs. Hoofdstuk 4. En daar staat vanaf vers 6, Paulus die schrijft aan de Korintiërs. Ik ga er straks wat over vertellen, maar hij is eigenlijk ook al een beetje aan het touwtrekken met de Korintiërs, zou je kunnen zeggen. En dan zegt hij, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Tot zover. Nou, Paulus is in gesprek met de Korintiërs en... Ik heb misschien wel eens eerder verteld, maar dat zijn jullie misschien alweer vergeten. Maar de Korintiërs waren eigenlijk best wel... Wij zouden tegenwoordig zeggen, die waren wat snobistisch. De Korintiërs die dachten namelijk, wij zijn hele bijzondere christenen. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij spreken meer in tongen dan iedereen. We spreken zelfs zoveel in tongen dat als er een vreemdeling komt, die snapt helemaal niet meer waar het over gaat in de dienst. Want iedereen spreekt in tongen, want wij zijn zo super geestelijk. Dat wil je gewoon niet weten. We zijn zo geestelijk dat we helemaal in ons eentje de kerk kunnen vertegenwoordigen. We zijn zo super geestelijk dat wij alle gaven heb ik gewoon. En wij zijn zo ontzettend super christen. We hebben niemand anders meer nodig. Dat is tenminste de conclusie die Paulus eraan verbindt. Of ze dat nou allemaal echt zo dachten. Maar in ieder geval gedroegen ze zich daarna. En Paulus die is voortdurend bezig om uit te leggen. Jongens, het is niet zo. We moeten met z'n allen gemeente zijn. Hè? We kennen allemaal dat beeld van het lichaam en zo. Maar wat eigenlijk daarachter zit, is dat er een aantal superapostelen waren gekomen in die gemeente. En die hadden gezegd, die Paulus, hè, het is toch een miserig ventje, joh. Het is een klein mannetje, hij ziet er niet uit en hij kan ook al niet preken. Is dat eigenlijk wel een apostel? Is dat eigenlijk wel een apostel, die Paulus? En dan is Paulus, die gaat zich op een hele bescheiden manier toch even verdedigen. En hij zegt, nou, de wonderen van de apostelen, die zijn onder jullie gebeurd. En dan vertelt hij ook wat hij allemaal meegemaakt heeft. Wat hij heeft doorstaan om apostel te kunnen zijn. En hij zegt, het is de kracht van God dat ik dat allemaal heb overleefd. Vandaar natuurlijk net ook even klaagliederen. We leven nog. En het is alleen maar aan God te danken. Want, zegt Paulus, ik ben vervolgd. Ik heb nachten zonder slaap gehad. Ik heb dagen zonder eten gehad. Ik heb zweepslagen ontvangen. Ik ben gestenigd. Ik ben er nog. En dat, zegt hij, is de kracht van God. Want ik had al lang dood moeten zijn. En hij zegt, ik ben een apostel. Omdat Gods kracht in mij is. En hij me die opdracht gegeven heeft. En dat ik wat er ook gebeurd is, gedaan heb wat hij van mij vraagt. En dat ik het heb overleefd. Dat is niet omdat ik zo'n geweldige, gespierde, stevige, welbespraakte apostel ben. Maar omdat God door mij heen werkt. En dan zegt Paulus hier, aan het eind, of midden in dat betoog, zegt hij, want is eigenlijk zoiets van, zo is het. God heeft gezegd, er gaat licht schijnen en God heeft het ook gedaan. Dat is even de vertaling van dat eerste vers. God heeft zijn licht geschenen en hij gaat dat ook nog doen, want zijn heerlijkheid zal voor de hele wereld zichtbaar worden. Maar hij heeft het in onze harten gedaan. Hij heeft het licht aangedaan, zodat jij snapt dat Jezus God is en dat God dicht bij je wil zijn en dat wij een relatie met God de Vader mogen hebben. Dat is want, dus zo is het, want, en dan zegt hij, maar wat, Paulus? Nou, die schat, dat geweldige licht, die heerlijkheid die in ons is, die zit in een heel eenvoudig, goedkoop wegwerpkruikje, een aardenkruikje. En dat kruikje, dat is heel simpel. En ja, ik weet niet hoeveel kruiken jullie in de week gebruiken, maar ik weet dat in Friesland er jenevermerken zijn die nog de jenever in een kruikje doen, maar dan houdt het tegenwoordig wel een beetje op. Maar in de oudheid was een kruik een enorme vinding, want leer was heel erg bewerkelijk en duur. Glas ook. Maar een kruikje maken, dat kon bijna iedereen. Was lekker goedkoop. En als die kapot ging, pak je gewoon een nieuwe. Met andere woorden, een kruikje was eigenlijk het goedkoopste, meest voorkomende, simpelste, maar ook breekbare verpakkingsmateriaal wat je kon bedenken. En Paulus zegt, die enorme schat van het licht van het evangelie, de liefde van God, Jezus Christus in ons. En er wordt op allerlei manieren in het evangelie en ook in de brieven gezegd, hè? Jezus, de hoop van de heerlijkheid in ons. Hij, het licht van de wereld in ons. Maar hij is verpakt in een aardenkruikje. En Paulus zegt, ja, ik ben zo'n aardenkruikje. Het ziet er niet spectaculair uit. Het is goedkoop. Het is zelfs een wegwerpartikel. Het is breekbaar, kwetsbaar, noem het maar op. Dus Paulus zegt, want er is een schat, maar hij zit in een heel simpel kruikje. Er werd trouwens heel veel gedaan in de oudheid. Als je iets kostbaars had, ik doe het in een kruikje. Dan viel het natuurlijk niet meteen op als het op de plank stond. Stond het tussen een aantal andere kruikjes. En je had even zoiets van, oké, ik weet waar ik het gelaten heb. En dat was dus tijdelijk. En dan zegt Paulus, dat heeft God zo gedaan, zodat God alle eer krijgt. En hij wijst allereerst op zichzelf, dat hij zegt, oké, ik ben misschien niet de meest knappe jongen, ik ben misschien niet een grote kerel, ik ben misschien niet een welbespraakt iemand, maar dat is omdat als er iets gebeurt in jullie midden, en jullie zijn tot geloof gekomen door mijn prediking, zegt hij, dat is door de Heilige Geest. Dat is niet omdat ik de meest fantastische evangelist of apostel ben. En Paulus wil dat juist ook even laten weten naar al die apostelen die wel heel goed voor de dag dachten te komen. En die zo'n waffel hadden en het even mooi wilden vertellen. Retoriek was in de tijd van Paulus echt iets dat leerde je tot in de finesses. Je moest je betoog opbouwen. Je moest een aanloopje maken. En eigenlijk is het tegenwoordig niet anders. Want wat ik doe, dat is ook allemaal aangeleerd. Hoe je dat in volgorde doet. Maar je moet dus leren spreken. En in de oudheid was dat ook zoiets. En kennelijk had Paulus af en toe zoiets van, nou ja, ik doe het even anders of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval hadden de apostelen zoiets van, Paulus, je doet het niet goed, hè? En die, ik zou bijna zeggen de nep-apostel, maar de valse apostel waar Paulus mee te maken had, de mensen die zeiden, wij weten het beter, in Korinthe, die worden door Paulus even gewezen op het feit, het gaat niet om het kruikje, het gaat om de inhoud. Het gaat niet om hoe het eruit ziet, maar het gaat om de kracht van God. Het gaat om de Heilige Geest. En ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, dat je ergens kwam en dat je dacht van, hier zijn christenen. En dat je thuis kwam en dacht van, ik heb iets gemist. Mensen zeggen wel inderdaad ongeveer wat wij zeggen, maar ik heb geen klik, geen ervaring van de Heilige Geest gehad. Ik heb niet de vreugde van het evangelie ervaren. En lieve mensen, laten we het nooit zo ver laten komen dat het in onze gemeente gebeurt. Dat we zeggen, ja, ik weet wel dat het zo is, maar ik ervaar het nooit meer. Of dat we heel erg bezig zijn van ja, dat kan ook zo zijn. En dat iemand in een gemeente zegt, ja, maar het licht dat ging niet goed. En de beamer die deed het niet. En de gitarist die speelde vals. En die zangers, nou die konden er ook niks van. En die prediker, ja, ja, hij dacht misschien wel dat hij een mooi theologisch betoog had. Maar ik snapte er eigenlijk niks van. En dat we dan denken van ja, ja, waar is de Heilige Geest aanwezig? En ik wil dat echt niet als een excuus doen. Dat je zegt van nou, we doen maar wat. Als de Heilige Geest er maar is. Nee, we mogen echt ons best doen voor God. Maar andersom. Als de Heilige Geest er niet is. Als God er niet is. Dan is het een leeg, hol kruikje. En dan is het waardeloos. En dan zegt Paulus. Over die apostelen, ja jongens, maar als je zo christen bent, als je zegt van ik ben de beste, ja dan heb je eigenlijk niemand anders meer nodig. Hoe moet je dan gemeente zijn? Ja, hij gebruikt dat geweldige beeld van het lichaam en dan zegt hij, ja, ik ben zwak. Eigenlijk zegt hij hier, ik ben inderdaad zwak. En hij heeft een van de meest belangrijke mensen die wij op aarde hebben meegemaakt aan zijn kant. Want Jezus was mens. En hij was ook een kruikje. En hij werd zo kwetsbaar. Maar hij had Gods heerlijkheid in zich. Hij toonde ons Gods heerlijkheid, dat licht. In die zin was Paulus gelijk aan Jezus. En hij zegt verderop ook, ik draag het lijden van Jezus in mijn lichaam mee. Met andere woorden, wat Jezus heeft geleden, dat leid ik ook omwille van het goede nieuws. Ja, ik ben zwak. En dan gaan we naar 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 14... Hetzelfde gedeelte, vers 14. Dan zegt hij, wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Allereerst zegt Paulus, het leven hier op aarde is tijdelijk, het is kwetsbaar, het heeft allerlei jamaars, zou je kunnen zeggen. Ik had een keer een gemeentelid aan de lijn in Heerenveen en ik zeg, hoe gaat het met je? Ja, wat zal ik zeggen? PHPD. Ik weet niet of jullie die inmiddels kennen, maar pijntje hier, pijntje daar. En Paulus was vertrouwd met kwaaltjes. Hij had waarschijnlijk zelf een kwaal aan zijn ogen. Velen zijn het daarover eens. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook tegen Timotheus, drink eens wat wijn vanwege je vele kwalen. En dan denk ik, als Paulus nou toch een apostel was, hè, stel dat ik een Korintiër zou zijn, dan zou Paulus, die medewerker van jou, die Korintiër, die Timotheus, die jongen, die is nog niet eens zo oud en hij heeft van alles, wat een krakkemikkig joch. Kan je daar niet even de hand op leggen? Kan je niet even zorgen dat dat gewoon een superchristen wordt? Want zo gaan we natuurlijk de wereld niet bereiken met het evangelie. Nee, zegt Paulus. Ik schrijf hem een brief. Hij moet af en toe maar eens een wijntje nemen. Dat is goed tegen de gedoe met zijn maag en de vele kwalen. En Paulus die komt niet met een toverstokje en zegt van nou, we gaan eens even al die vele kwalen de deur uitvegen. En af en toe komen mensen naar me toe. Die zeggen, ja, er zijn wel heel veel mensen ziek, hè? Het is toch wel heel erg. En ja, is de kracht van de Heilige Geest er nou nog wel? Hè? Moeten we niet vaker een genezingsdienst? Ben ik helemaal voor, lieve mensen. Ik geloof in genezing. Ik geloof dat we moeten bidden voor onze kwalen en we moeten bidden voor de zieken. Amen. En tegelijk zegt Paulus hier, als je in een lichaam woont, dan moet je rekening houden met kwaaltjes. Of dat nou een extra oog is, of dat voortdurende jeuk ergens is. Of dat je gekke dingen hebt. En als je ouder wordt, dan worden die kwaaltjes alleen maar meer. En Paulus zegt eigenlijk, maar daar laat ik me niet door tegenhouden. Daar laat ik me niet door tegenhouden. Omdat ik 20 kwaaltjes heb, ben ik niet een mindere apostel. Omdat ik gedoe heb in mijn lijf. Laat ik me niet afschrikken om gewoon een getuige van Jezus te zijn. Alsof dat mij een minder heilig persoon zou maken. En lieve mensen, wat gebeurt er tegenwoordig veel? Dat we Als er kwetsbaarheid is, als er lijden is in de gemeente, dat mensen niet denken van, ik zal misschien eens iets voor iemand kunnen doen. Maar dat er tegenwoordig steeds vaker geroepen wordt, heeft zeker niet genoeg geloof. Heb je er al voor laten bidden? Is het wel goed met je? Zou die nog wel zijn stille tijd houden? Is die nog wel, noem het maar op. Paulus zegt iets heel anders. Paulus zegt, hey, het leven zit vol met kwalen. Timotheus, neem een wijntje, dan heb je er wat minder last van. Stel je voor dat je vandaag komt en zegt, broeder, wil je voor mijn knie bidden? Ik zeg, weet je wat, vanavond heb je een lekker wijntje en je doet even de voetjes op de tafel en heb je er wat minder last van. Het kan. Paulus zegt, wij zijn kwetsbare vaten. We zijn kwetsbare kruikjes. Zo makkelijk is er een butsje af. En er komt een scheur in. En in het ergste geval, krak, kapot. En dan laat ons lichaam, zo zeggen we dat soms, mijn lichaam laat me in de steek. En Paulus zegt, dat is voor mij geen enkele reden om te zeggen, oh, ik ben niet heilig genoeg. Ik moet meer bidden. Ik heb zeker niet genoeg gedaan. Paulus zegt, ook al ben je zo'n kruik met een scheur erin, die schat die zit er nog steeds in. En dat is de kracht van God waardoor je door kan. Ondanks je zwakheid, ondanks die onhebbelijke, akelige kwalen. Sommige mensen, als het gaat regenen, dan hebben ze weer last van de gewrichten. Wat is dat, artritis of reuma of wat dan ook maar. Kwaaltjes. Ah. Niet leuk. Word je niet blij van, nee. Maar wel van de schat die in je woont. Daar word je wel blij van. Paulus zegt, want het is zo. Die schat die zit in je. Twijfel er niet aan omdat je kruikje zo krakkemikkig is. En dan gaat hij verder naar 2 Korinthe 4 vers 16. En staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Dat kruikje is tijdelijk. Dat kruikje heeft op een dag zijn tijd gehad. Dat kruikje moet je inleveren. Krijg geen statiegeld voor. Nee. En dan zegt Paulus, maar de innerlijke mens, die verlicht is door het evangelie van Jezus, haha, die gaat door. Wij verliezen de moed niet. Juist omdat Jezus in dat kruikje is gekomen. Daarom hebben we moed om door te gaan. Daarom krijgen we kracht. Ja, bovennatuurlijke kracht. Zelfs al moet ik met een mankbeen de vierdaagse lopen. Jezus gaat me helpen. En die volharding, daar laat Paulus in zien. Juist omdat ik dat doe, ben ik een echte christen. Ben ik een echte apostel. Niet omdat het me wel gaat. Financiële welvaart kan ik ook nog over uitweiden. Maar hij zegt, hij heeft alle ellende die een mens kan meemaken, heeft hij meegemaakt. En hij zegt, ik ben een navolger van Jezus. Jezus heeft ook alle dingen van het leven gezien. Hij is dan niet per se ziek geweest, maar wel dat hij alle dingen heeft doorstaan van het leven. De tegenslagen, de moeite. De emotionele pijn die je bij verlies kan hebben. Hij stond te huilen bij het graf van Lazarus. En ja, hij is opgestaan, maar hij voelde de kracht van de dood. Wat voelen wij soms? Die dingen, het verlies in ons leven. De enorme harde confrontatie dat wat je hier hebt, dat tijdelijk is. En jullie mogen best weten, ik heb de afgelopen tijd voor mijn gevoel te vaak bij een graf gestaan. En als je bij een graf staat, dan word je geconfronteerd met de tijdelijkheid van het leven. Hier op aarde. En dan heb je pijn in je ziel. En dan realiseer je ook van hoe lang geeft God mij nog? Want we worden niet allemaal 90 of 100 hoor. Dat is ook zoiets. Je bent een kruikje en de ene kruikje begeeft het wat eerder dan de andere. En Paulus zegt, Wij geven de moed niet op. En Paulus doet niet alsof het allemaal niet uitmaakt. Want hij leeft in een tijd dat de Stoïcijnen bijvoorbeeld nogal populair waren. En wat doen de Stoïcijnen? Dan gaat iemand dood zo. Het raakt me niet. En iemand wordt ziek. Jammer dan. Het doel van de Stoïcijnen was om vooral niet geraakt te worden door de dingen die ons juist als mens emotioneel kunnen te pakken nemen. En Paulus zegt, het raakt me wel. Het doet me wat. Ik ben er kapot van. Ik heb verdriet. Ik ben teleurgesteld. En ik moet steeds weer de moed bij elkaar rapen. Maar ik kan die moed bij elkaar rapen omdat Jezus een plan heeft. Omdat Jezus mij gered heeft. Omdat Jezus mij vervuld heeft. Omdat ik weet dat die boodschap zo ontzettend de moeite waard is. Dat wat er ook gebeurt, hoeveel pijn, verdriet, moeite, ellende ik in mijn leven ook tegenkom. En ik ga die ellende niet ontkennen. Die is er. Maar ik geef de moed niet op. Ik laat me niet piepelen door allerlei dingen. En daarin moeten wij elkaar soms ook bemoedigen. Sommige mensen zeggen, oh, zo erg zou je niet stoppen. Is het nou niet tijd om eens een keer op te houden? Ik zie Connie hier zitten. En we hebben regelmatig gesprekken. En ik weet dat jij je worstelingen hebt, Connie. En ik heb nog nooit tegen je gezegd, hou er mee op, toch? En Connie zegt dat tegen zichzelf. Ik geef de moed niet op. Ik heb nog vertaalwerk te doen. Het is te kostbaar om mensen niet van Jezus te vertellen. En oké, dan moet ik maar door die pijn heen. Dan moet ik maar door die kwaaltjes heen. Wat een realistisch verhaal geeft Paulus ons. En ik heb boven mijn preek staan, jij bent Gods verpakkingsmateriaal. Als Paulus vandaag zou leven, zou hij zeggen, je bent een bol.com doosje. Je bent een bol.com doosje. Wij zijn Gods verpakkingsmateriaal. En in die verpakking, als eerste zegt God, in die verpakking, daar wil ik mijn kracht openbaren. En dat doosje dat gaat naar plaatsen toe. En het is de kracht van God die daarin komt. Je kan het vergelijken met een elektrische auto. Een elektrische auto, wat heb je eraan als je geen stekker hebt, als je geen krachtbron hebt, als je geen powerplant hebt. God is onze powerplant. De kracht is van God, zegt Paulus. En sommigen van ons zeggen, ja, maar je moet discipline hebben, je moet wilskracht en dit en dat. Paulus gaat zo ver dat hij zegt, zelfs het willen en het werken wordt door God in jou bewerkt. Het feit dat jij zin hebt om te vertellen van Jezus, wat zeg ik zin heb, dat je overtuigd bent dat het moet, ook al heb je geen zin. Dat komt omdat de Heilige Geest je drijft. En als je zegt, dat heb ik nooit, dan moet je echt komen bidden vandaag, ik wil opnieuw vervuld worden van de Heilige Geest. Want als je niet van Jezus wil vertellen, sorry, maar dan heb je een gebrek als christen. Ieder christen die Jezus heeft ontmoet, wil van hem vertellen. Hoe? Dat is wat anders. En op welk moment? Dat is ook wat anders. Maar je wil het. Omdat de Heilige Geest in je woont. Want hij is het die het wil en het werken in je bewerkt. En dan kun je met een zweep klaarstaan en zeggen, je zal en je moet. Ik geloof dat het heel anders werkt. En natuurlijk kun je een christelijk bootcamp organiseren. En zeggen, we gaan in 3 stappen je leren om elke dag te evangeliseren. Of wat dan ook maar. Zodra iemand thuis komt, zeggen, ja, ik weet nu hoe het moet. Maar ga het niet doen. Omdat als de Heilige Geest er niet achter zit, dan ga je het ook niet doen. En nogmaals, er zijn verschillende vormen, verschillende momenten. En je bent allemaal op een plek geplaatst. Dus wilkracht, nee, hij is het die de wil in jou bewerkt. En wij, het tweede wat ik wil zeggen is, wij brengen Gods liefde. Dat is net als een glaasje water. Dat glaasje water brengt het water naar mijn lippen. Kom tot de wateren, alle gij dorstigen. Wij mogen verpakkingen zijn, dragers van het evangelie, om het te brengen waar het moet zijn. En het derde is dat God trouw is. We hebben het in Klaagliederen gelezen, maar we zien ook dat Paulus dat zegt. Hij zegt, het is Gods kracht. Ik vertrouw volledig op Gods trouw. Ik vertrouw voor hem op de volgende dag, op het volgende uur, op het volgende minuut. Hij is mijn kracht. Het gaat niet om mij. En jongens, we leven in een cultuur waarin het lichaam af en toe zo ontzettend wordt opgepept. De sportscholen draaien overuren. Mensen worden miljonair met een sportschool. Want iedereen wil een geweldig lichaam. Paulus zegt, daar vertrouw ik niet op. Ik vertrouw niet op de sportschool. Ik vertrouw niet op mijn eigen spierkracht. Ik vertrouw niet op mijn eigen schoonheid. Schoonheidsidealen is ook zoiets. We leven wat dat betreft in een hele Korinthische tijd. Als ik toch eens, en stel je voor, onafhankelijk zijn. Ik heb niemand nodig. Paulus zegt, ben ik niet mee bezig? Weet je wat ik wel nodig heb? Ik heb Gods kracht nodig. Gods kracht in mij. En hoe die kruik eruit ziet, of er vegen op zitten, of hij gescheurd is, of het oortje eraf is, of het dekseltje mist. Als de kracht er maar in zit. God is trouw. Zoals de zon elke dag opkomt. De gunstbewijzen van God zijn vanuit zijn trouw iedere morgen nieuw. Dus je bent Gods bol.com doosje. En hij wil jou vullen met zijn verpakking. Vullen met zijn liefde, met zijn kracht. En hij wil jou iets laten brengen. Hij wil jou zijn liefde laten brengen. En hij is trouw. En weet je, dat maakt het leven een stuk simpeler. Niet makkelijker, want Paulus had het niet makkelijk. Maar Paulus zegt, voor mij is het heel simpel. Dat is de opdracht. Daar ga ik voor. En ik geef de moed niet op. Staar je niet blind op je kruikje. Staar je niet blind op de scheur in je doos. Op de sticker die al 3 keer opnieuw is geplakt. Op het plakband wat misschien scheef zit. Op het logo wat er af is. Je bent een bol.com doosje. En als die valt, dan komt er een deukje en een scheurtje en een ditje en een datje in. We hebben kwalen. We hebben onhebbelijkheden. We hebben bepaalde karakters die in sommige omgevingen niet zo lekker werken. We hebben onze geestelijke strijd. We hebben onze mindere dagen. We hebben onze gebreken. Maar wees Gods verpakking. Geef de moed niet op. Elke beproeving. En vooral de beproeving die je hebt omdat je zo graag van Jezus wil vertellen. Geef het terug aan God. Breng zijn boodschap waar hij je brengt. Als je in een bol.com doosje bent, kom je op plekken waar je zelf nog nooit over nagedacht had. Want de bezorger smijt je alle kanten op. En wie is de bezorger? God is de bezorger. Hij wil je brengen. Op plaats waar het nodig is. En hij wil dat je geopend wordt. Zodat mensen zien wat er in je zit. Laten we stoppen met bezig zijn hoe de buitenkant eruit ziet. Natuurlijk mag je de kleding dragen die je leuk vindt. Natuurlijk mag je iets doen aan je uiterlijk. Maar het is niet het einddoel. Het is niet het einddoel. Het gaat niet om de kruik. Het gaat om de inhoud. En daar is kracht, daar is liefde, daar is licht van God. En mensen, dat maakt het verschil. Dan mag je het overgieten naar een ander kruikje. Zodat andere mensen ook dat licht, die schat van Jezus mogen ontvangen. Amen. Amen. Laten we bidden. Heer, we prijzen u voor wie u bent. U bent zo goed, Heer. U bent de schat in ons. Het volbrachte werk van Jezus. Het licht van de Heilige Geest. Uw heerlijkheid. Heer, en ook de belofte van uw komst. De belofte dat we, als dit lichaam op is, dat we bij u mogen zijn, maar dat we een nieuw lichaam mogen krijgen. Dat we met u mogen opstaan, Heer Jezus. Wat een toekomst. We hadden het zelf echt niet kunnen bedenken zo. En ik wil bidden voor ieder die hier vandaag is. Die misschien bij de voordeur zich ontmoedigd voelde. Zich zwak voelde. Zich kwetsbaar voelde. Misschien wel leeg voelde. En Heer, ik wil bidden, Heere, dat u opnieuw vult daar waar die kruik misschien inderdaad wat leeg is geraakt. Maar ik wil ook bidden, Heere, dat wij niet de moed opgeven, omdat de dingen in het leven ons op dit moment tegenzitten. Omdat we misschien weten dat we niet moeders mooiste zijn. Of dat onze schoonheid aan het verwelken is. En dat we meer moeite krijgen met de dingen die zo gewoon waren. Sommigen van ons worden ouder en voelen dat maar al te goed. En Heer, we weigeren om te zeggen, dan ben je minder waard in het koninkrijk. We weigeren om te geloven dat we daardoor minder heilig zijn. We willen juist zeggen, Heer, toon maar uw kracht door mijn zwakheid. Toon maar uw heerlijkheid en laat het contrast maar zien tussen mijn gewone mensenleven, dat ik eigenlijk maar zo gewoon ben, maar dat u buitengewoon bent. Heer, ik bid zo voor uw geest. Bemoedig ons, troost ons, sterk ons, zet ons opnieuw op de benen, zodat wij weer moed vatten. Ondanks de kwalen, ondanks de tegenslagen, ondanks de soms gekke knoop in ons hoofd. We willen het op dit moment in uw handen leggen en zeggen, Heer, u bent de kracht. Het gaat om u. Heren, we bidden dat het deze week weer zichtbaar mag zijn. Voor onszelf, maar zeker ook voor de mensen waar we mee omgaan. Breng ons maar op een plekje waar we nog nooit eerder zijn geweest, Heer. Laat ons maar dat bol.com doosje zijn. En verras ons maar. Zodat onze inhoud zichtbaar mag worden op een plek waar het nodig is. Ik bid het in Jezus' naam, Heer. Amen. Amen.